De schriftlezing voor deze middag vindt u in het boek der psalmen, en wel de 26e psalm, een psalm van David. Doe mij recht, Heere, want ik wandel in mijn oprechtigheid. En ik vertrouw op de Heere, ik zal niet wankelen. Proef mij, Heere, en verzoek mij, toets mijn nieren en mijn hart. Want uw goede tierenheid is voor mijn ogen, en ik wandel in uw waarheid. Ik zit niet bij ijdele lieden, en met bedekte lieden ga ik niet om. Ik haat de vergaderingen der boosdoeners, en bij de goddelozen zit ik niet. Ik was mijn handen in onschuld, en ik ga rondom uw altaar, o Heere, om te doen horen de stem des lofs en om te vertellen al uw wonderen. Heere, ik heb lief de woning van uw huis en de plaats des tabernakels uwer eer. Raap mijn ziel niet weg met de zondaren, noch mijn leven met de mannen des bloeds, in welker handen schandelijk bedrijf is en welke rechterhand vol geschenken is. Maar ik wandel in mijn oprechtheid. Verlos mij dan en wees mij genadig. Mijn voet staat op effen baan. Ik zal de Heere loven in de vergaderingen. De tekst voor deze middag vindt u opnieuw in het boek der psalmen en nu de 131ste psalm. Psalm 131. Waar het woord van onze tekst aldus luidt, een lied Hamaaloot van David. O Heere, mijn hart is niet verheven en mijn ogen zijn niet hoog. Ook heb ik niet gewandeld in dingen mij te groot en te wonderlijk. Zo ik mijn ziel niet heb gezet en stilgehouden, gelijk een gespeend kind bij zijn moeder. Mijn ziel is als een gespeend kind in mij. Israël, hopen op de Heere, van nu aan tot in der eeuwigheid. Gemeente, Psalm 131 is een van de liederen Hamaaloot. De liederen Hamaaloot zijn de opgangsliederen, de trapliederen die gezongen werden wanneer de Israëlieten optrokken naar de tempelstad Jeruzalem, waar de grote koning woonde. En van alle hoeken en delen van het land trokken ze op en in lange rijen begaven ze zich in de richting van Jeruzalem. En onderweg werden de liederen Hamaaloot gezongen. En wij geloven en belijden dat al de schrift van God is ingegeven. En dat geldt ook van de liederen Hamaaloot. Het is de Heilige Geest die dit bundeltje heeft samengesteld. En er zijn goddelijke bedoeling mee heeft om deze liederen bij elkaar te voegen. Zeker, mensen hebben de volgorde van de psalmen bepaald, maar toch geloven we dat het de Heilige Geest de gedachten van de mensen bestuurd heeft, zodat dit bundeltje liederen is samengesteld. Ook de plaats die elk van deze psalmen inneemt, is door de Heilige Geest bepaald. Het is niet toevallig dat Psalm 131 volgt op Psalm 130. En dat op Psalm 131, Psalm 132 volgt. In al deze psalmen wordt het pelgrimsleven van de tempelgangers beschreven. Er zijn psalmen waarin de dichter het pelgrimsleven van de tempelgangers bezingt. Er zijn psalmen waarin de dichter de gangen van het volk van Israël bezingt als zij optrekken naar de tempelstad Jeruzalem. Het waren niet altijd gebaande en vlakke wegen waarlangs ze moesten optrekken. De gevaren en de onheilen bedreigden hen onderweg. Maar dan zongen ze van de bewaarder Israëls, die niet sluimert nog slaapt. Als de tempelgangers hoog boven het landschap de hoogoprijzende tempelgebouwen zag oprijzen, dan raakte het hart van iedere rechtgeaarde Israëliet in vervoering. En dan hief het volk, Psalm 121 aan: ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Hun vreugde en blijdschap steeg helemaal ten top wanneer hun voeten de poorten van Jeruzalem betraden en zij de stad van de grote koning binnengingen. Ze zongen van de blijdschap en de vreugde wanneer ze met elkaar optrokken en de poorten van Jeruzalem binnentrokken. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. En in de voorhof, daar stond het brandofferaltaar. Daar vloeide het bloed ter verzoening. Daar rookten de altaren. En bij dat altaar mochten ze de verzoening van hun zonde vinden. Dan zongen zij met de woorden van Psalm 130. Zo gij in het recht zou treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zou dan voor u bestaan? Maar ziende op dat offer, ziende op dat bloed en verzoening, mochten ze weten: maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. En dat gaf hen weer hoop en verwachting. Maar er kwam ook een tijd dat de tempelgangers weer huiswaarts gingen en de lange weg weer moesten afleggen naar de plaats van hun inwoning. En dan kregen ze de zegen van de priester mee. Zo ook in deze psalm. Terwijl de Israëlieten zich gereed maakten om de terugreis te aanvaarden, bemoedigde en stimuleerde de dichter het volk Israël: hopen op de Heere van nu aan tot in der eeuwigheid. En daar ligt de eigenlijke kern, de spits van deze psalm. Het is een opwekking voor de pelgrims om het van de Heere te verwachten. We willen de psalm van achteren naar voren lezen. En we letten: Israël, hoop op de Heere van nu aan tot in der eeuwigheid. Maar de dichter heeft dat zelf ondervonden. Hij heeft het zelf ervaren, dat je niet te vergeefs op God hoopt en het van hem verwacht. Zo ik mijn ziel niet heb stilgezet en stilgehouden, gelijk een gespeend kind bij zijn moeder. Mijn ziel is als een gespeend kind in mij. En daarin ligt voor hem de vastheid van Gods verbond. O Heere, mijn hart is niet verheven en mijn ogen zijn niet hoog. Ook heb ik niet gewandeld in de dingen die voor mij te groot zijn. We willen naar deze psalm luisteren en we spreken tot u over een bemoediging voor onderweg. We letten op een drietal gedachten. Allereerst, David wekt op om het van de Heere te verwachten. David heeft het zelf in zijn leven ondervonden. En David beleidt de vastheid van Gods verbond. Een bemoediging voor onderweg. David wekt op om het van de Heere te verwachten. David heeft het zelf in zijn leven ondervonden. En David beleidt de vastheid van Gods verbond. Het volk heeft de grote daden des Heren in Jeruzalem mogen gedenken. Heerlijke momenten heeft het volk mogen ervaren in het heiligdom des Heren. Het paasfeest, het herinnerde hen aan de uittocht uit Egypte. Hoe de Heere met een sterke hand en een uitgestrekte arm zijn volk heeft uitgeleid in die nacht. Toen de engel des verderfs door de straten van Jeruzalem van Egypte ging om alle eerstgeborenen voor zich op te eisen. Maar waar het bloed gestreken was aan de beide zijposten en bovendorpel, ging de engel des verderfs voorbij. Ze hebben ook de grote verzoendag met elkaar gevierd. De dag waarop de hoge priester achter dat binnenste voorhangsel inging met het bloed der verzoening en dat sprenkelde op het gouden verzoendeksel. Wat mochten ze daar in de voorhoven, de vrije gunst die eeuwig hen bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijde hun ziel met een verwonderend oog. Ze hadden zich mogen verheugen en verblijden in de dingen van Gods koninkrijk. Maar de dagen gingen voorbij. En de dag waarop ze weer moesten terugkeren, kwam dichterbij. En als zo dadelijk de feesten ten einde zijn, dan verzamelt zich het volk om de terugweg te aanvaarden. Ze verlieten de veilige woonplaats van de Heere om weer de wijde wereld in te gaan. Het leven van alle dag wachtte weer. Ze waren even uitgetild boven de zorgen en de moeite van dit leven. Maar ze keerden nu weer terug. Ze stonden allereerst weer voor een lange en moeilijke tocht met alle gevaren en ontberingen van dien. Ze moesten op de weg gespaard en bewaard worden voor alle gevaren die hen bedreigden. En dat er gevaren waren waardoor Israël bedreigd werd, dat blijkt wel uit Psalm 124 die ze zongen in nood en dood. Ten ware de Heere niet bij ons geweest is, als de mensen tegen ons opstonden, zouden wij levend verslonden zijn. Ze zaten aan Babylons stromen en weenden, maar de Heere heeft hun gevangenis gewend en wedergebracht in het land hunner vaderen. Ploegers hebben hun rug geploegd en ze hebben hun voren lang getogen. En die toekomst gaan ze weer tegemoet. En te midden van de gevaren en van de bedreigingen leeft het volk van Israël. Ze moeten er weer door. Het leven wacht weer. Misschien ziet u er ook wel eens tegenop om na de kerkdienst het leven weer in te gaan. U hebt het goed gehad in Gods huis. Een gezegende zondag ontvangen in Gods woning. U hebt met zegen mogen luisteren naar de verkondiging van het woord. Misschien wel aangezeten aan de tafel des Heren. Het heeft uw ziel vertroost en gesterkt. En dan moet u Gods huis weer verlaten. Ach, u zou wel in de kerk willen blijven zitten. U zou wel willen dat het altijd zondag was. U zou het wel vast willen houden. Maar dan zegt de Heere, zegt de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. We kunnen hier niet blijven. We moeten het leven weer in. We moeten onze dagelijkse taak weer vervullen. Het werk wacht weer. Maar voordat ze de thuisreis aanvaarden, spreekt de dichter de pelgrims moed in. En bij alles wat er komen kan, en welke gevaren en bedreigingen ons omringen, Israël hopen op de Heere van nu aan tot in der eeuwigheid. En bij alles wat het leven ons brengen zal, daar moeten we het zoeken. Vandaar moeten we het verwachten. Verwacht het toch niet van mensen, want die stellen teleur. Juist op het moment dat we het nodig hebben, laten zij het afweten. Verwacht het ook niet van de omstandigheden, want die zijn ook niet bij machten om u te helpen. Maar verwacht het van de Heere alleen. En dat is geen ongegronde hoop. Dat is geen slag in de lucht. Dat is een vaste hoop die niet beschaamt. Dit is eigenlijk de kern van de psalm. Dat is de bedoeling om de pelgrims moed in te spreken. Israël, hoop op de Heere. Van nu aan tot in der eeuwigheid. En de dichter kan en mag het zeggen. Zoals het opschrift vermeldt, is David de dichter van deze psalm. De dichter vermeldt niet in welke tijd deze psalm gedicht is, of onder welke omstandigheden. Maar we hebben hem aan het begin van deze psalm horen getuigen. Mijn hart is niet verheven en mijn ogen zijn niet hoog. Ook heb ik niet gewandeld in dingen mij te groot en te wonderlijk. En dan denken we onwillekeurig aan de tijd waarin David door de Heere geroepen is en door Samuel tot koning gezalfd werd. Werd hij niet als een jongeling geroepen van achter de schapen van zijn vader Isaï tot een hoge en eervol ambt van het koningschap? Het is alsof David zeggen wil: Heere, ik heb dat koningschap niet gezocht en ik heb die hoogheid niet begeerd. Ik heb me op de weg naar dat koningschap niet laten meeslepen door eerzuchtige idealen. Ik heb niet getracht naar iets dat boven mijn macht ligt. Maar u hebt mezelf tot die taak geroepen. Nee, David is er niet groot mee geworden. Hij is er niet mee de hoogte ingegaan. Hij is ootmoedig gebleven. Hij is klein gebleven. En daar heeft de Heer zelf voor gezorgd. In zijn levensleidingen met David. De Heer heeft hem voor hoogmoed en trotsheid des harten bewaard. Want de weg naar de troon is een weg van vernedering en van vervolging geweest. De weg tot de troon die hem in het vooruitzicht gesteld was, is een weg door de diepte. Er ligt een hele weg van strijd en moeite achter. En zo gaat de Heer met ons wel eens een weg om ons klein te krijgen en om ons klein te houden. We moeten het in die weg leren af te zien van eigen mogelijkheden en het alleen van de Heere te verwachten. Ach, u weet het, hoe heeft David niet moeten vluchten in de woestijn voor van Juda voor de achtervolgingen van koning Saul, nadat Saul begrepen had dat David zijn toekomstige opvolger op de troon was. Heeft hem achtervolgd als een veldhoen op de bergen. En wat een ontberingen en een ontredderingen heeft hij niet moeten verduren. Was het niet de vijandschap van de kant van de koning die hem deed vluchten voor zijn leven? Was het eigenlijk geen schrille tegenstelling, enerzijds door God geroepen tot het koningschap en anderzijds een man die vogelvrij verklaard was. Iedereen kon met hem doen wat hij wilde. Onbeschermd en verdreven. En ondanks dat hij tot het hoge ambt van koning was gezalfd, had hij niets om op te roemen en zich te verheffen. Ach, wat roem had hij bij God. Als hij te roemen had, dan was het alleen de trouw en de goedheid van de Heere. Er was niets van David bij. En terwijl deze David in deze psalm zijn leven overziet, blijft hij niet bij zichzelf staan. Nadat hij gesproken heeft over zijn levensleiding en ondervindingen, gaat hij over op de behoeften van Gods volk. Met de ervaringen die hij in zijn leven heeft opgedaan, richt hij zich tot het volk des Heren. Hij heeft het bij ondervinding. Hij heeft het in zijn leven ervaren. En daarom mag Israël moed scheppen uit zijn behoudenis. De toekomst zag er voor David niet rooskleurig uit. Het was hem volslagen onbekend wat hem te wachten stond. Maar menselijk bezien staan ze voor zich, vooruitzichten en niet rooskleurig voor. En dan toch Israël hoop op de Heere van nu aan tot in der eeuwigheid. En tot dat vertrouwen roept hij al Gods kinderen op, ook u, ook mij vanmiddag. Ook wij moeten de moed niet laten zakken. Wij weten niet wat de toekomst voor ons verborgen houdt. Misschien is op dit ogenblik het vooruitzicht voor iemand wel donker. Misschien zijn er wel onder ons voor wie het leven moeilijk is, net als voor David. Ernstige ziekte die u heeft aangegrepen. Zorgen waarmee u worstelt in uw leven. De vragen, hoe zal het gaan in de toekomst? Allerlei tegenspoeden. Het kan wel als toegemuurd zijn dat u geen weg weet. Ach, dan wordt u opgewekt om uw oog omhoog te heffen tot God die in de hemel is. En die niet beschaamt degene die op hem hopen. Gemeente, David heeft dat zelf ondervonden. Spurgeon, de bekende Engelse prins der predikers, die heeft Psalm 131 genoemd een korte ladder wat woorden betreft, maar ze reikt tot grote hoogte. De treden van dit trappenlied zijn weinig, slechts 3 verzen. En toch reikt het tot grote hoogte. Ze gaat van diepe ootmoed tot vast vertrouwen. Het is een van de kortste psalmen om te lezen, maar een van de langste om die te leren. En mij dunkt ook een van de moeilijkste. Hij spreekt van een jong kind, maar hij heeft ervaring van een man in Christus. Het is geen gemakkelijke weg om het met God in ons leven eens te worden. Dat vraagt onderwerping. En dat opstandige en dat trotse hart dat wil niet buigen onder Gods wil. Het verzet zich met alles wat in ons is. Als God met ons een weg gaat tegen vlees en bloed in. We komen dat ook in de andere psalmen tegen. Liederen waarin de dichter in felle bewogenheid en hevige hartstocht zijn klachten uit. De dichter van Psalm 42 die we zojuist gezongen hebben wist er ook van. Wat kan het levensleed en de tegenslagen ons deel zijn? En dan zingt de dichter, de afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis uwer watergoten. Of denk aan Asaf, de dichter van Psalm 73, die de voorspoed van de goddeloze ziet, maar zijn beproeving is er elke morgen. Het is een leven waarin het bruist en stormt. En dan hoeven we niet te komen met dat woord dat boven deze psalm in mijn Bijbel geschreven staat. Van berusten. En dan stormt het in het binnenste. Dan zou dat wel eens olie op het vuur kunnen zijn. We kunnen het zo gemakkelijk met goedkope woorden wegwuiven. We kunnen het zo gemakkelijk zeggen. Ja, zo gaat het nu eenmaal met de mens. Zo is het nu eenmaal in deze wereld. Maar gelukkig als dat trotse hart gebogen wordt en die stijve nek gebroken wordt en we in ons verzet tegen God en zijn leiding ingewonnen worden. Maar wat is het een wonder als de Heer een mens daarvoor inwint. Als hij Gods weg met hem gaat billijken. Als de mens met Gods wil en weg vereend wordt. Nee, dat heeft de mens niet van zichzelf. Want voordat het zover is, heeft het gestormd in zijn binnenste. Wat kunnen de vragen opwellen? Waarom? Waarom gaat God deze weg met me? Waarom moet ik al die moeite en die zorgen trotseren? Oh, wat kunnen de vragen zich opstapelen waar we geen antwoord op weten? Zo was het ook met Asaf. Maar die onrust die duurde totdat hij in Gods heiligdommen inging. En op hun einde lette. En toen zag hij het dat de goddelozen ze stortten van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. Ja, toen wilde hij er maar liever nabij God zijn dan in de tenten der goddeloosheid verkeren. Toen kwam er rust in zijn ziel. Toen kwam er overgave in zijn hart. Toen heeft hij de wapens ingeleverd. En waar de Heere ons in de ootmoed brengt, daar opent hij de weg tot onderwerping. Hoor de taal van stille onderwerping in vers 2. Zo ik mijn ziel niet heb gezet en stilgehouden. David begint de zin met de woorden, zo ik niet. Eigenlijk gebruikt hij hier een eedsformule. Zo ik. Of zo ik niet. Hij roept eigenlijk God tot getuige. Dat het wonder boven wonder echt waar is. Dat die stormen zijn gaan liggen. En dat die golven stil geworden zijn. Weet u ervan, gemeente, dat het in uw leven allemaal zo anders liep dan u gedacht en verwacht had? Weet u ervan dat de Heere met u een weg tegen vlees en bloed inging? Wie heeft er nooit gedacht en verlangd dat de Heere het toch anders gedaan had in uw leven? Of dat hij deze weg met u niet gegaan was? Als de Heere die angst nu eens uit uw leven had weggenomen, als er nu eens voor dat verdriet gespaard had, als hij dat kwaad nu eens had doen ophouden, waarom toch al die moeite en zorgen, die teleurstellingen in mijn gezin, in mijn huwelijk, in mijn leven? Waarom moest dat allemaal gebeuren? Ik heb erom gebeden. Ik heb erom gesmeekt. Maar er was geen antwoord. En dan kan de gedachte wel eens opkomen, zie je wel, bidden helpt niet. Ja, als, duizendmaal als. En nu precies het tegenovergestelde. Het is net alsof na een zware storm, terwijl de wateren hoog opgezweept werden en de winden bulderden, in één keer een vlakke zee is. en een effen veld. Geen sprankeltje eigenzinnigheid meer. Geen zweem van ongeduld. Zo ik mijn ziel niet heb gezet. Dat wil zeggen gelijk gemaakt, effen gemaakt. Zoals een omgeploegde aarde gelijk gemaakt wordt. En zoals een onstuimige zee stil en glad geworden is. Zo heeft de dichter zijn hart vereffend. En hij voegt eraan toe dat hij zijn ziel stilgehouden, tot rust gebracht heeft. Hij heeft tegen zijn opstandig hart gezegd: houd je toch eens rustig, bedaar toch eens wat, wees toch niet zo onrustig. De dichter heeft het er vaak moeilijk mee gehad. Het heeft gestormd in zijn ziel. Gemeente, maar hij mag het met God eens worden. Ootmoed en onderwerping horen bij elkaar. Ach, zolang we rechthebbende mensen zijn, ach, dan zijn we het met God niet eens. Dan verzetten we ons tegen Gods leiding in ons leven. En dan komen de vragen op, maar als we ons verootmoedigen voor de Heere, als we op die plaats komen, dat het moeten zeggen: ik heb het alles verzondigd en verbeurd. Gemeente, dan worden we het met God eens. Wat een wonder. Als er die rust in ons hart komt, in ons leven, die vrede in ons hart afdaalt. Gemeente, en dan gebruikt David een wonderlijk beeld. Het beeld van een gespeend kind. Gelijk een gespeend kind zich bij zijn moeder bevindt. De berijming van deze psalm brengt ons eigenlijk op een verkeerd spoor. Bij een gespeend kind denken we gauw aan het beeld van een moeder en die haar kindje te drinken geeft. Ze legt haar kleine aan haar borst, zodat het zuigen kan en zich voeden kan. Ach, dat is een tere en aandoenlijke aangelegenheid. Dat is iets wat de Heer zelf in de schepping gelegd heeft. Dat een kind de eerste maanden bij zijn moeder drinkt. En dat duurt bij ons gewoonlijk een aantal maanden. Maar onder Israël was dat anders. Spenen onder Israël, dat betekende juist dat het kind van de borst afging. Dat het nu niet meer met moedermelk gevoed wordt, maar dat het nu toegekomen was aan de vaste spijzen. Dat een kind nu op een andere wijze gevoed en gesterkt moest worden. Als een kind 3 jaar oud geworden was, dan werd het gespeend. Ik lees van Isaac: en het kind werd groot en werd gespeend. Toen maakte Abraham een grote maaltijd op de dag dat Isaac gespeend werd. En ook van de kleine Samuel lezen we dat als zijn moeder hem gespeend had, bracht zij hem in het huis des Heren. Dat was over het algemeen een groot feest in het oosten. Als een kind gespeend werd, dan had hij de moeder niet meer nodig. Dan werd hij door vaste spijzen gevoed. Dan kwam een kind zelfstandig in het leven te staan. En dan moest dat kind leren om zichzelf te onderhouden. En wat doet nu een gespeend kind? Van Samuel lezen we dat hij toen in de dienst des Heren gebracht werd, in de tabernakel, in Silo, bij Eli, de hoge priester. En wat hij van zijn vader en moeder geleerd heeft, dat gaat hij nu in praktijk brengen. En als de dichter zijn innerlijke rust vergelijkt met een kind dat gespeend is, dan wil dat zeggen dat hij zich leert beheersen en tot rust komt. Nee, hij is niet meer bewogen door allerlei wind van leer. Hij gaat nu zelfstandiger door het werk. Vroeger leefde hij van wat moeder gaf, maar nu leeft hij van wie moeder is. Gemeente, als hij nu op die plaats gekomen is, dat hij niets verdiend heeft en dat alles genade is, dan legt hij zijn levenslot in de hand van de Heere. Gemeente, vroeger werd hij nog wel eens vertroost en bemoedigd door een tekstje en door een vers, en door een bemoediging en door een vertroosting. Oh, dan was hij zo afhankelijk van een gunstbewijs. Maar nu hij sterker geworden is, nu gaat hij met vaste gang het pad der zaligheid betreden. Er zit geloofsgroei in. Voorheen leefde hij bij wat moeder gaf, maar nu leeft hij bij wie moeder is. Voorheen werd hij getroost door bemoedigingen en vertroostingen. Ach, wat was dat een tere aangelegenheid. Een afhankelijk leven. Een teer leven. Gemeente, dat is de tijd van de eerste liefde. Maar de dichter heeft in het voorhof gestaan. En die heeft daar de altaren aanschouwd. Die heeft daar gezien hoe de offers gebracht werden. Hoe de dieren geslacht werden tot de verzoening van de zonde. Hoe het bloed stroomde. En over dat altaar heen oefende God verzoening met zijn volk. Nu mag de mens leven uit het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Hij mag alles in hem vinden wat hij voor de tijd en voor de eeuwigheid nodig heeft. Gemeente, Christus is die weg ook gegaan. Dat hij niet de wil, zijn eigen wil volbracht, maar de wil van zijn Vader. En daarin heeft hij de zonde van de opstandigheid en verzet, van wederstrevigheid en onwilligheid van de zijne bedekt. Ze zijn het zo vaak met de weg van de Heere niet eens. Er komt zo menigmaal wrevel en opstandigheid in hun hart, wegens de wegen des Heeren op. Maar hij heeft gebogen onder het recht van zijn Vader. Hij heeft de wil van zijn Vader zonder enig tegenspreken volbracht. Hij heeft zich onderworpen aan de wil van zijn Vader. En zo heeft hij de zonde van een onwillig volk verzoend. Gemeente, onderwerping geeft rust. En dan zien we tenslotte de vrucht daarvan. In het eerste vers. Als de dichter het dan zegt, mijn hart is niet verheven en mijn ogen zijn niet hoog en ik heb niet gewandeld in dingen mij te groot en te wonderlijk. Zo zet de dichter de psalm in. Het is de taal van de ware ootmoed. Nee, hier is geen man aan het woord. Hier is een man aan het woord die het geleerd heeft op de school van de Heilige Geest. Nee, dat is geen vrucht van eigen akker. En dat leeft van nature niet in het hart van de mens. De mens draagt een hoogmoedig bestaan in zich om. De zonde van het paradijs is ten diepste de zonde van hoogmoed. Als God willen zijn. En zo is de mens verstrikt geraakt in het garen van de zonde. En is door en door verdorven door de zonde. Hij is een eerover Gods geworden en een liefhebber van zichzelf. En dat zal zo zijn, tenzij wij van nieuws geboren worden. Alleen door hartvernieuwende genade gaat de mens weer beantwoorden aan het doel waartoe hij geschapen is. Mijn hart is niet verheven en mijn ogen zijn niet hoog. En ik heb niet gewandeld in dingen mij te groot. En deze betuiging is oprecht. Nee, dat is niet beroemen op zichzelf dat hij het zo goed gedaan heeft. En dat hij zo getrouw geweest is. En dat hij de weg van de Heere gegaan is. Nee, hier geeft hij aan wat het werk van Gods genade in zijn leven is. Hij is vernieuwd, geheiligd. O hoogmoed, mijn hart is niet hoog. En dat staat tegenover de hoogmoed van de mens. Hoogmoed komt voor de val. En van de koning Uzzia staat geschreven, als hij sterk geworden was, zo verhief zijn hart zich tot verdervens toe. De dichter heeft een afkeer gekregen van de hoogmoed van het hart. Hij heeft door de werking van Gods geest zijn eigen kleinheid en geringheid voor God leren kennen. Al zijn hoogheid en grootheid is vergaan. Toen David zichzelf zag staan tegenover de grootheid en de majesteit van God. Wat werd hij toen klein. Wat werd hij toen nietig. Wat kreeg hij toen kleine gedachten van zichzelf. En mijn ogen zijn niet hoog. Dat staat tegenover de grootsheid des levens. Het hart houdt verband met de ogen. De trots van de mens staat in de ogen te lezen. De hoogmoed komt openbaar in onze blikken, onze houding en onze wandel. Het straalt uit de ogen, de grootsheid des levens. Maar nu mag de dichter zeggen, mijn ogen zijn niet hoog. Ach, alles wat er om me heen is, het is allemaal klatergoud. Het is allemaal bedriegelijk. Het is allemaal betrekkelijk. De wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheid. Ik heb er geen behoefte meer aan. Hij zocht een hoger doel. En ik wandel niet in dingen mij te groot en te wonderlijk. De wandel staat in het nauwste verband met ons hart en met onze ogen. En hiermee veroordeelt hij het hooghartige streven naar de grootsheid des levens en de begeerlijkheid der ogen. En al het goede en aantrekkelijke. Ach, in het licht der eeuwigheid heeft het zo weinig waarde. Hij heeft grotere dingen mogen ontdekken. Hij heeft het heil in Christus mogen aanschouwen. De vastheid van Gods verbond. De trouw van de Heere. Hart, oog en wandel. De hoogmoed van de mens zetelt in zijn hart. Dat straalt uit zijn ogen. En dat brengt dat tot uitdrukking in zijn handel en zijn wandel. Maar de dichter is geheiligd, vernieuwd. Hij is Christus gelijkvormig geworden. Hij zoekt de dingen niet die op de aarde zijn, maar die in de hemel zijn. Hij heeft een ander vooruitzicht, een andere toekomst, een andere verwachting. Zit in deze woorden een opklimming? Het hart is de zetel van de hoogmoed van de mens. Het is het centrum van het menselijk bestaan, zegt de Heer Jezus. Niet uit het hart des mensen komen voort. En dan komen er allerlei ondeugden. Het komt op uit zijn hart. Het komt openbaar in zijn ogen. En wat nu in het hart leeft en in de ogen weerspiegelt, komt openbaar in de wandel. De mens is hoog van ogen en trots van hart. En stel daar nu tegenover de opklimming in onze psalm. De vernieuwende werking van de Heilige Geest werkt ook in op deze drie elementen: hart, oog en wandel. In de wedergeboorte wordt het hart gereinigd, het oog verlicht, de wandel geheiligd. Waar de Heere door zijn geest werkt, daar leert de mens zich voor God verootmoedigen. En daar wordt het zijn gebed: neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Gemeente, zalig als Psalm 131, uw levenspsalm, meer en meer mag zijn en worden. Geen weg waarin de Heere meer verheerlijkt wordt en uw ziel meer zaligheid smaakt dan in deze weg van verootmoediging, onderwerping en hoop. Laat dan de speentijd u niet verdrieten, hoe moeilijk die ook mag zijn. Dan hebt u niets te zeggen, maar dan mag u achter uw hemelse Vader aankomen. Hij weet wat goed voor u is. En daarin ligt de sterkte en rust. Stel dan in al uw wegen uw hoop op hem. Met die God kunt u de week weer in. Met die God kunt u de toekomst in. Daarin ligt nu de sterkte en de rust. En als we om ons heen zien, we zien overal om ons heen moeite en verdriet. Maar laat het u toegeroepen worden: hoopt op de Heer, gij vrome. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Amen.